Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 12 januari 2021 en als je net bent bijgekomen van de Bitcoin klapper van gisteren, hop, naar beneden ging die prijs met bijna 25%, dan zit je nu waarschijnlijk alweer na te hijgen vanwege de stijging waar we nu middenin zitten. We zijn alweer terug op dit ogenblik, als ik deze podcast opneem, $36.000 en we komen vanaf 32, oftewel dat is alweer meer dan 10% in de plus. Je ziet hoe snel het kan gaan. Daar gaan we natuurlijk even naar kijken vandaag, want dit roept meteen vragen op. En die vragen zijn vooral in de geest van, is die Bitcoin-daling nu voorbij? Gaan we nu weer omhoog? Of hoe zit dat precies? Nou, om te beginnen, niemand kan in de toekomst kijken, ik ook niet. En dat betekent dat alles wat ik je vandaag vertel is natuurlijk mijn mening over wat ik zie in charts. En het kan heel goed zijn dat jij iets heel anders ziet. En ik raad je ook altijd aan om beslissingen die je neemt, om in te stappen of uit te stappen, vooral te doen op basis van je eigen mening en niet op basis van de mening van anderen. Maar we kijken wel even serieus naar die charts zometeen. Verder beantwoord ik vandaag even een paar vragen van mensen die zijn binnengekomen gisteren, of eigenlijk na de aflevering van gisteren, waarin we natuurlijk die enorme drop hebben besproken van op een gegeven moment bijna 25% van de Bitcoin-prijs. Maar voordat we zometeen naar de charts gaan en voordat we die vraag gaan beantwoorden, even één dingetje dat ik even met je wil delen. Misschien weet je nog dat ik het gisteren ook nog zei, en ik zeg het eigenlijk regelmatig. De markten, of het nou aandelenmarkten zijn of cryptobeurzen, worden primair geregeerd en gedomineerd door emotie, door angst en door hebzucht. Boerenverstand is vaak ver te zoeken. Mensen doen heel vaak geen analyse voordat ze besluiten om ergens in te stappen. Ik heb het niet over trading. Trading is een kwestie van op basis van een technische analyse, op basis van misschien een paar indicators, instappen en vervolgens weer uitstappen, of andersom, uitstappen en daarna weer instappen. Nee, ik praat eigenlijk puur over, in dit geval even, over beslissingen die soms door beleggers worden genomen. Dit is gewoon echt weer een hilarisch voorbeeld van hoe zwaar die psychologie weegt, hoe snel mensen hebberig worden. Het volgende gebeurde. Misschien weet je dat WhatsApp steeds nauwer verknoopt wordt met Facebook. Facebook heeft inmiddels bekendgemaakt dat je als gebruiker van WhatsApp er akkoord mee moet gaan dat al je data met Facebook wordt gedeeld. In Europa hebben we daarvoor iets andere regels. De data wordt wel naar Facebook gestuurd, maar niet gedeeld en niet gebruikt op Facebook eigenlijk. Dat is de Europese richtlijn of regel. Maar in Amerika gaat het een stap verder dan dat. Daar gelden zulke regels helemaal niet. En op dit ogenblik zijn heel veel WhatsApp-gebruikers best wel nerveus, want die willen helemaal niet dat Facebook dingen gaat doen met de informatie die ze uit de WhatsApp-chat halen of uit het WhatsApp-gebruik halen. Dat is niet, vinden ze, wat zou moeten kunnen. Dus mensen zijn op zoek naar alternatieven. Nou is er natuurlijk Telegram, dat gebruiken wij ook, met name voor de CryptoCoiners scanner. Als je praat met de CryptoCoiners scanner, bijvoorbeeld om de barometer op te vragen of instapmeldingen te krijgen, dan doe je dat via Telegram, dus dat alternatief voor WhatsApp. Maar er is nog een alternatief. En dat is, er zijn er wel meer, maar eentje die tegenwoordig steeds vaker wordt genoemd is Signal, van Signaal. En gisteren gebeurde er iets hilarisch, volgens mij was het vannacht zelfs. Elon Musk, ken je natuurlijk wel van Tesla, die postte gisteren een bericht op Twitter, waarin hij aangaf hoe ontzettend ontevreden hij is met WhatsApp en met het beleid van Facebook om die data zomaar weer te gaan gebruiken voor andere doeleinden. En hij schreef eigenlijk in een hele korte tweet, gebruik Signal, use Signal. En daarmee, dat was het enige wat in die tweet stond. En als je een beetje meekrijgt wat er op dit ogenblik gebeurt, dan weet je natuurlijk, dat gaat over die app, dat gaat over die chat-app. Dat gaat niet over een bedrijf, Signal Advance. Een heel klein bedrijfje. Het zit in Texas. Ze doen eigenlijk al jarenlang niets meer. Er is een aandeel, een zogenaamde penny stock. En dat aandeel was 60 cent waard, $60 waard. En inmiddels, gisteren, is dat aandeel gestegen naar, hou je vast, $70. Waarom? Het ging dus gewoon echt maal 100. Dat gebeurde omdat, meer 100, 110 zelfs, alleen maar omdat Elon Musk tweet dat je daarop moet, dat je dat moet gaan gebruiken, dat je dat product moet gaan gebruiken. Zo snel springen beleggers op de kar. Gewoon omdat ze een tweet lezen van iemand, nu moet ik meedoen. Dat heeft alleen nog maar te maken met hebzucht, heeft niets meer te maken met zelf even analyseren. En later die dag, mensen, het gebeurde dus gisteren dit, later gisteren merkten mensen van, oh wacht even, dit ging helemaal niet over Signal Advance, een bedrijf dat overigens iets doet met medische apparatuur. Het gaat over Signal, de app, dus dat aandeel kelderde meteen weer, maar eigenlijk zou dat aandeel natuurlijk terug moeten vallen naar 60 cent, of zelfs nog wat lager. Maar wat gebeurde er? De aandeelprijs gisteren was bij het sluiten van de beurs nog steeds $39. Het laat gewoon zien dat heel veel beleggers alleen maar beslissingen nemen op basis van wat ze van anderen horen. Dit is de tip van de pompbediende, hoewel je natuurlijk Elon Musk niet echt een bombediener kan noemen. Je weet nooit waar hij ooit geld mee heeft verdiend, maar waarschijnlijk niet met aan de pomp staan. Maar het is gewoon weer een tip van iemand waar dan vervolgens weer iedereen op inspringt. De vraag is of je dat dus daadwerkelijk wil doen. Nou, die is dus wel beantwoord hiermee, want de mensen die dat gedaan hebben, met name de mensen die aan het eind zijn ingestapt, toen FOMO run, toen de prijs in de buurt van die $70 kwam, die balen nu natuurlijk, want hun aandeel of hun investering is inmiddels alweer met bijna 50% gezakt in waarde. En het wordt natuurlijk nooit meer wat, want ik zou niet weten waarom Signal Advance nu opeens een florerend bedrijf zou moeten worden, want het gaat gewoon nog steeds nergens over bij dat bedrijf. Ze doen niks. En het laat opnieuw zien dat de prijs die je voor een aandeel betaalt niet noodzakelijkerwijs iets te maken heeft met de winst die een bedrijf maakt. Dit is een heel duidelijk voorbeeld ervan. Dus dat blijft gelden. En het geldt natuurlijk ook een beetje voor, eigenlijk wel heel erg voor de cryptomarkt, dat de prijs die je voor een munt betaalt, of het nou de Bitcoin is of de altcoin, of een altcoin, hoeft niets te maken te hebben, heeft vaak ook helemaal niets te maken met de feitelijke waarde ervan. Ook daar hebben we het gisteren even over gehad. Oké, voordat we naar de charts gaan, eerst nog eventjes een paar vragen beantwoorden die zijn binnengekomen, zoals ik al zei, naar aanleiding van wat we gisteren hebben besproken. Het uitgebreide overzicht van alle vragen die de afgelopen weken zijn gesteld, dat doen we natuurlijk vrijdag, maar deze wilde ik er even uitpakken, omdat ze gewoon heel erg actueel zijn. De eerste was van Menno, die kwam via YouTube en Menno zei, je geeft aan dat je niks hebt verkocht. Vind je het nou niet zonde om zo'n hoop winst mis te lopen? Je had nu bijvoorbeeld een short-positie kunnen nemen. En het antwoord is, Menno, ik heb hem of verkeerd uitgedrukt, of misschien heb je een stukje overgeslagen. Ik heb wel degelijk verkocht. Sterker nog, ik heb een aantal keer verteld vorige week over de kerstboom, en ook de week daarvoor over de kerstboom. Een kerstboom, die chart kun je nog wel even terugvinden als je even op de podcastpagina kijkt en even een paar podcasts terugbladert. Die kerstboom is niets anders dan chart van de Bitcoin versus de dollar. In dit geval was het de Binance dollar, de BUSD. Dus op de Binance exchange ook. Waarin ik laat zien dat ik voortdurend Bitcoin aan het verkopen ben. En steeds weer terugkoop als de prijs daalt. En ik kan je verzekeren, ik heb dus flink veel Bitcoin verkocht de afgelopen tijd. En ik zei volgens mij ook al een keer in een podcast vorige week dat ik af en toe al even dacht van nou, het gaat nu wel heel hard. Ik heb eerdaags van mijn hiervoor vrijgemaakte budget nauwelijks meer Bitcoin over. Maar ja, ik wist gewoon, die daling gaat komen, dan koop ik wel weer terug. En ik ben dus nu langzaam maar zeker weer bezig geweest, nu weer niet, want de prijs stijgt nu weer, maar gisteren bezig geweest om terug te kopen. De hoeveelheid Bitcoin eigenlijk gisternacht al, want er stonden al wat koopopdrachten klaar natuurlijk. Ik zag die prijs dalen en de charts zagen die prijs dalen. Dus die koopopdrachten werden gewoon keurig gevuld. Dus ik heb zelfs al een gedeelte van de Bitcoin die ik heb verkocht een paar weken terug. En vorige week nog inmiddels alweer teruggekocht voor een lagere prijs. En ik ben niet de enige. Heel veel crypto coins doen dat op het ogenblik. Die gebruiken allemaal een systeem dat een beetje lijkt op die kerstboom. En Menno, voor de zekerheid, als je daar meer over wilt weten, word dan even lid van onze Telegram groep. Ik zal de link wel even posten. Moet ik het even opschrijven dat ik dat ook doe. Ik zal de link wel even posten naar onze trading chatgroep. Bij de show notes onder deze podcast aflevering op cryptocorners.nl. Dan kwam er een vraag binnen van P. Ook via YouTube. Ik weet niet hoe P heet. Waarschijnlijk Peter of Paul. Of Pieter. Je weet het nooit. En P schreef, ik ben even benieuwd naar jouw mening. Ik verwacht dat we financieel nog een prijs moeten gaan betalen straks na deze hele COVID-affaire. Is het dan realistisch om te verwachten dat de Bitcoin weer $10,000 of minder kost, misschien zelfs nog dit jaar? En het is een lastige vraag om te beantwoorden, want er zit ook een beetje toekomstkijkerij bij. En daar ben ik niet zo goed in, sterker nog, dat doe ik eigenlijk niet. Ik denk eerder dat er een ander fenomeen aan de gang zou kunnen zijn, of dat er een duidelijk fenomeen zichtbaar zou kunnen gaan worden. En dat is de enorme waardedaling van de dollar, de devaluatie van de dollar. Er zijn er zo ontzettend veel bijgedrukt, en dat geldt ook voor de euro overigens, dat de dollar eigenlijk veel minder waard is dan mensen nu denken dat die waard is. En dat gaan we een keer terugzien. Kijk maar eens naar uitlatingen die bijvoorbeeld door MicroStrategies worden gedaan en door andere hele grote investeerders, zelfs Warren Buffett, Michael Saylor van MicroStrategies, Ray Dalio, ook hij, het zijn allemaal grote, echt grote investeerders met miljarden vermogens. Die zeggen allemaal, cash is trash op dit ogenblik. De dollar is gewoon veel minder waard dan hij nu waard lijkt te zijn. Omdat er veel te veel van zijn bijgedrukt. Hij wordt steeds minder schaars. En dat betekent dat ik eigenlijk verwacht dat de Bitcoin eerder meer waard zal worden, zelfs dit jaar al. Omdat dit jaar al zal gaan blijken dat de dollar lang niet meer de waarde heeft die die lijkt te hebben. En dat betekent dat mensen zullen vluchten, omdat ze zien dat hun koopkracht steeds lager wordt, zullen vluchten in die veilige havens. Hè. Aandelen, de aandelenprijzen zijn opgeblazen. Laten we eerlijk zijn, de Warren Buffett indicator staat al boven de 2. Bizar, echt niet normaal. De som van alle aandelen waar, alle prijzen, de som van alle aandelen, als je alle aandelen zou kopen nu in Amerika, en afgezet tegen het totale bruto nationale product in Amerika, wat er gewoon voor hoeveel er het afgelopen jaar is geproduceerd, is gewoon 2 keer zo hoog. En dat kan natuurlijk echt niet. Dat is een totaal uit de hand gelopen verhaal. Aandelenprijzen zijn te hoog. Dus daar kun je straks ook het rendement niet meer halen. En mensen die nu geld hebben, die dollars hebben, die willen dat dat rendeert. En die willen niet dat het juist de andere kant op gaat, dat het steeds minder waard wordt. Dus die zullen wel moeten vluchten in alternatieven. Vandaar dat je nu ook soms die stormlopen ziet op die aandelenmarkten, op basis van eigenlijk niets. En tegelijkertijd het vluchten in fenomenen als goud en dus ook bitcoin op het moment dat er nergens anders rendement te halen valt. Dus ik denk eerlijk gezegd, P, dat het eerder andersom is. Ik denk dat het veel realistischer is om te verwachten dat bitcoin juist 41.000 of meer gaat worden dit jaar. Omdat mensen gaan zien dat eigenlijk bitcoin en ook goud en dergelijke grondstoffen, bitcoin is natuurlijk een digitale grondstof, hun waarde houden ten opzichte van zeker de dollar. En met name hun koopkracht dus houden. Dan de laatste vraag die ik vandaag even pak, die is van Henry. Die ging ook over gisteren, de aflevering van gisteren. En Henry heeft waarschijnlijk eventjes gekeken. Die heeft de podcast op YouTube gevolgd, waar ik ook de charts laat zien die ik op dat moment bespreek. Dus als je nu luistert naar de podcast in de auto en je wilt vanavond nog even kijken naar wat ik nou precies bedoelde, dan kun je dat doen op YouTube, want daar staat de podcast ook. En daar kun je dan de charts zien. Die bespreek ik dan even, zeg maar, live. Maar de vraag van Henry, die kwam binnen via de website, via cryptocoiners.nl, was: leg eens even uit als je wilt waarom de Fibonacci retracement, waarom doe je die nu vanaf 4 januari en laatst deed je hem nog vanaf maart 2020? En goede vraag, Henry, het is appels en peren, want de chart die ik, of de analyse die ik deed met die Fibonacci retracement vanaf maart 2020, die was op de dagchart of op de weekchart, maar volgens mij was je op de dagchart. En de analyse die ik gisteren deed, die was op de urenchart. En dat zijn appels en peren, dat zijn twee totaal verschillende charts. Beide charts zijn significant. In beide gevallen kun je daar een tool op loslaten, zoals bijvoorbeeld de Fibonacci Retracement Tool. Sterker nog, ik heb dat even gedaan, toevallig vandaag, op basis van de ontwikkeling die je nu ziet op de dagchart. Eigenlijk exact dezelfde retracement die ik je vorige week of de week daarvoor heb laten zien op de dagchart. En dan kun je zien dat hij nog steeds stand houdt, maar hij is significanter natuurlijk dan op de urenchart. Hoe langer een chartinterval is, hoe significanter die chart is. Een urenchart is significanter dan een minutenchart. Een candle op een urenchart heeft meer betekenis dan één candle op een minutenchart. En een candle op een dagchart heeft natuurlijk meer betekenis dan een candle op een urenchart. Kortom, hoe langer het interval van zo'n chart, hoe langer een candle duurt, des te significanter die candle is. En des te significanter dus ook zo'n tool is, zoals bijvoorbeeld Fibonacci retracement. Oké, tot zover die vragen. We gaan eens eventjes naar de charts kijken. En als je dus deze podcast hoort op YouTube, zie je nu ook de charts erbij. We kijken eerst even naar de Bitcoin versus de dollar. Ik doe dat altijd op Bitstamp, zoals je weet. Ik kan om het even welk platform pakken, maar ik heb ooit een keer voor Bitstamp gekozen. En ik blijf gewoon bij Bitstamp. Wat de dagchart betreft, de weekchart hebben we gisteren al gedaan, die doen we pas volgende week weer. De dagchart is eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. Er zijn een paar dingen een beetje omgekeerd, maar laten we beginnen met het allerbelangrijkste. Want dat is de vraag van vandaag. Hè. Denk je dat dit nu voorbij is, die daling, of dalen we nog verder? Nou, ik kan je nu alvast zeggen, en ik ga dit zo toelichten natuurlijk, en nogmaals, dit is mijn mening. Niemand kan in de toekomst kijken. Als je daar niet van overtuigd bent, dan raad ik je aan, kijk even terug naar een podcast van, of luister even terug naar de podcast van de maandag voor kerst. Toen zei ik dat als het aan mij zou liggen, of in ieder geval de charts die ik zie, die wijzen er voor mij op dat we niet door de $20.000 heen breken in 2020. Nou, ik hoef niet te vertellen dat dat dus niet is uitgekomen. En ik geef dus opnieuw aan, ik kan je van alles vertellen en ik doe dat op basis nogmaals van een analyse die wel ergens over gaat. Ik kijk serieus naar een aantal belangrijke kenmerken op zo'n chart. Maar het is alleen maar een analyse. En het analyseren van een chart betekent dat je kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd, om vervolgens met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid te kunnen voorspellen, maar let op, met een mate van waarschijnlijkheid te kunnen voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En die mate van waarschijnlijkheid is niet 100%. Dus het is absoluut niet zeker als ik nu zeg dat de Bitcoin naar $5.000 gaat, wat ik overigens niet zeg, dat het ook gebeurt. Er is een waarschijnlijkheid dat het gebeurt, als ik dat zou zeggen. Maar dat denk ik niet. Ik denk eerlijk gezegd, als ik nu naar de charts kijk, dat deze dip voorlopig even voorbij is en dat we weer omhoog gaan. En de reden dat ik dat zeg, zit hem in de volgende dingen. Als ik kijk naar, en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste graadmeter steeds weer. Als ik kijk naar de peaks en troughs, als ik kijk naar de toppen en de dalen, dan zie ik dat we nog steeds bullish zijn. De toppen worden steeds hoger. De laatste top die we gezien hebben, die was van 8 januari. Dat was die top van $42,000. Het laatste dal dat we gezien hebben, is het dal van gisteren. Daar is de candle van vandaag. Laat ik eigenlijk gewoon lopen. Die pakken we pas morgen mee. Maar die candle van gisteren, die is gesloten. En ik zie trouwens dat ik dat verkeerd op de chart heb staan hier. Dat kan ik nog helemaal niet zeggen. Op dit ogenblik is de laatste low die je ziet, zou je zeggen, is die van gisteren. Alleen het punt is, dat is misschien niet de laagste low. Het kan best zijn dat de candle van vandaag nog wat lager komt. Die laatste low van gisteren, dus de low van gisteren, is $30,260. Maar de officiële laatste low, het laatste dal dat we hebben gezien, dat is op 4 januari geweest, dus vorige week maandag. En dat was die trough van $27,734. Het lijkt er nu op, maar nogmaals, het lijkt er nu op dat de low die we gisteren hebben gezien, de low blijft. Want de candle ziet er op dit ogenblik positief uit, maar we moeten nog meer dan 12 uur. We moeten nog tot 1 uur vannacht. Het is nu 11 uur terwijl ik deze podcast opneem. En op dit ogenblik zie ik een groene candle. Ik weet niet wat jij ziet als je naar de chart op dit ogenblik kijkt. Ik weet niet wanneer je dit hoort. Maar ik zie nu op dit ogenblik een groene dagcandle. En ik zie een low bij de vorige candle die zo laag ligt dat het me zou verbazen dat we die ook zouden gaan halen. Dan zou de prijs weer met 1% of 15% moeten dalen nu. Eerlijk gezegd zie ik allerlei tekenen op de chart waaruit niet blijkt dat dat zal gaan gebeuren. Dus als ik naar de dagchart kijk, kort samenvattend. Ik zie een bullish trend als het gaat om de peaks en de troughs. De highs worden hoger, de lows worden ook nog steeds hoger. De Keltner channels zijn ook nog steeds bullish. Gisteren leken ze even bearish te worden. Maar uiteindelijk is de candle niet gesloten onder de onderste band van de Keltner channels. Oftewel ook nog steeds bullish. De enige indicator die duidelijk significant bearish is, is nu de parabolic stop and reverse. Die is bearish. En die is bearish geworden omdat de prijs gisteren is gedropt onder dat niveau waar die boven had moeten blijven, ongeveer 30.840. En vanaf dat moment kregen we een bearish parabolic SAR indicator. En nu moet de prijs weer even flink stijgen, let op, tot boven de 42.000, iets eronder, maar om weer bullish te worden volgens die indicator. Maar dat is maar één indicator. Als ik vervolgens kijk naar het volume, zie je iets interessants ontstaan. Als je nu de chart erbij zou pakken, je kijkt naar het dagvolume van gisteren. Dat is een zogenaamde spike. Gisteren is er echt een record verhandeld. Dat bleek trouwens ook als je het nieuws volgt op PayPal. PayPal gaf aan, die draait natuurlijk nog niet zo lang mee in de cryptowereld, maar PayPal gaf aan dat ze gisteren, volgens mij 240 miljoen of zo, hebben ze een top bereikt van de hoeveelheid handelsvolume. Mensen die op PayPal zijn gaan lopen pseudo-traden met hun bitcoin. En dat zie je ook terug op een exchange zoals bijvoorbeeld Bitstamp hier. Het volume van, en ik haal nu even de chart een beetje omhoog, het volume van vandaag is het hoogste volume. Dat hebben we echt al zo lang niet meer gezien. De laatste keer was in maart, de crash, de beurscrash van maart 2020. Dat was op 15 maart om precies te zijn. Toen hebben we een volume gezien dat hoger was dan vandaag, dat was die 50% daling. En de daling van gisteren had ook een spike, de ene hoogste dus in een lange tijd. En meestal wat je ziet na zo'n volumespike is een volumestaaf die groen wordt, om aan te geven dat de prijs weer is gestegen, en die een stuk kleiner is. En als dat zo blijft vandaag, als dus na de spike van gisteren het volume van vandaag relatief laag blijft, maar wel groen blijft, oftewel de prijs sluit vandaag boven de closeprijs van gisteren, de prijs sluit vandaag dus boven de $35,455, dan is dat weer een bevestiging dat de trend weer eigenlijk nog steeds bullish is en dat de prijs weer op basis van die informatie normaal gesproken zou moeten gaan stijgen. Maar ook zonder dat signaal, ik zie eigenlijk op eentje na alleen maar bullish signalen. Dus op de dagchart is er niks gebeurd. En nog even terugkijken naar die vraag die werd gesteld over de Fibonacci Retracement Tool van Henry volgens mij. Als je die tool nu aanzet of erbij haalt, en ik doe dat eventjes op de chart nu, dan zie je, die tool heb ik getrokken van ongeveer begin maart was dat. Op de chart kun je dat nu zien. En dan zie je iets heel interessants. Dan zie je dat een van de belangrijkste lijnen van die Fibonacci Retracement Tool, die 38,2% lijn, is eigenlijk de lijn waarop op dit ogenblik de laatste trough zit. Dus daar kan de prijs absoluut nog naartoe vallen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat vandaag niet gebeurt. De lijn daarvoor, de 23,6% lijn van de VIP retracement tool, die is getest en heeft eigenlijk gehouden. De prijs is er even doorheen gebroken, maar daarna weer teruggekomen. De munt is er absoluut niet op gesloten. En er zit dus volgens de VIP retracement tool een 61,8 supportlijn, eigenlijk de zwaarste en vaak toch wel de meest toonaangevende lijn. En die zit zelfs onder de gap, want die gap staat er nog steeds. Die prijs waar we van $19,918, waar we op 1 december doorheen zijn geschoten. En heel veel puristen, ik behoor daar zelf ook bij die categorie, zijn van mening dat die prijs nog een keer moet worden bereikt. Voordat we echt door kunnen, omdat de prijs daar maar 1 keer is geweest. 1 keer op weg naar boven, de prijs moet ook nog een keer worden geraakt op weg naar beneden. En dat is gewoon nog niet zo. Het hoeft niet te gebeuren, maar eigenlijk gebeurt het altijd. Het is geen wetenschap die dat bewijst. Het is eigenlijk gewoon proefondervindelijk. Telkens weer worden dergelijke gaps gesloten, zoals het heet. En ik heb daar zelfs in 2017 al een keer een video over gemaakt. Toen ging het over een gap die natuurlijk een stuk lager lag. En die is gehaald, maar veel later. Het werd volgens mij pas halverwege 2018 of zo. Dus het kan zo'n hele tijd duren voordat zo'n gap nog een keer wordt gepakt. Hoeft ook niet lang te zijn. Het kan een flash crash zijn. Even een enorme walvis die gewoon in no time een market order plaatst voor, laten we zeggen, $100 miljoen aan bitcoin of $150 miljoen aan bitcoin. Die natuurlijk wordt uitgevoerd. Al het hele orderboek wordt leeggeroofd. En dan heb je ook zo'n flash crash. Dan heb je ook even zo'n prijs te pakken natuurlijk. Dus je weet niet hoe het gebeurt, maar de kans dat het gebeurt is gewoon heel erg reëel. Nou, tot die tijd, de dagchart, is gewoon heel erg bullish. Hoe zit het dan met de urenchart? Die is natuurlijk wat minder significant, ik zei het net al. De urenchart van de bitcoin versus de dollar. Nou, kort door de bocht, eigenlijk bullish als je naar de standaard indicators kijkt waar ik meestal naar kijk. De peaks en troughs zijn bullish. De highs, we hebben natuurlijk een dip gehaald. Hè? We zitten nu op een veel lagere trough. Maar de laagste trough, de trough van gistermiddag, die is inmiddels alweer verbeterd. Het huidige dieptepunt was vannacht om 3 uur, $33,700. De huidige piek die was om 8 uur vanochtend, $36,639. Dat is een mooi stukje, kun je mooi op traden. Dat gaat wel over wat hoor. Dat is bijna 10%. Hè? Daar kun je mooi op traden, een mooie trading range. Nu daalt de prijs weer wat, maar zolang de prijs boven die $33,710 blijft, die trough, dat dal van gisteren, is er helemaal niks aan de hand. En sterker nog, dan is er nog steeds niks aan de hand als de prijs daarna maar weer boven de piek van vanochtend 8 uur uitgaat. En dat gebeurt voorlopig nog niet, dus voorlopig zijn we gewoon nog bullish wat die indicator betreft. Klaar. Parabolic SAR op de urenchart, bullish, je gelooft het of niet. Gisteren was hij bearish natuurlijk. Volgens mij gisteren toen ik de podcast opnam, was hij al bearish. Ja, was hij zeker al bearish. En hij is nu bullish, hij is heel erg bullish. Alles ziet er prima uit. En ook de unbalanced volume, als je daar ook de peaks en de troughs bekijkt, die is ook bullish. Kortom, de urenchart lijkt bullish. En er zijn twee leuke dingen om even naar te kijken. Misschien heb je wel eens gehoord, ik heb het volgens mij ook vorige week een keer genoemd. Dit jaar, dat weet ik nog, het was begin dit jaar. In een podcast, het zogenaamde head and shoulders patroon. Dat is een figuur dat je zou kunnen herkennen aan een schouder. En dat is een piek. En dan daalt de prijs weer even en dan komt er een kop of een hoofd. En dat is een hogere piek dan die van de schouder. En dan daalt de prijs weer even en dan komt er weer een schouder. Eigenlijk de piek van de schouder daarvoor. En je ziet bijna, als je goed kijkt, ik moet zeggen, je moet een beetje fantasie hebben, maar je ziet een heel licht, heel voorzichtig omgekeerd head and shoulders patroon ontstaan. Niet helemaal, want de schouder is nog niet gehaald, is niet gepakt. Maar dit zou, sommige mensen zeggen, dit is een head and shoulders patroon dat je ziet ontstaan. Maar het is omgekeerd. De kop zit aan de onderkant en de schouder zit dus aan de bovenkant. En dat is een bullish signaal. Nou, ik heb hem er even bij gepakt omdat hij getekend werd op de omdat hij genoemd werd in onze Telegram groepen. Nou, ik zet er een vraagteken bij, want nogmaals, het zou pas een echt omgekeerd head and shoulders patroon zijn geweest, naar mijn mening, als de prijs van de tweede schouder was gedaald tot de prijs van de eerste schouder. En dat was $32,440. En dat is niet gebeurd. Dus op dit ogenblik zie ik daar niet zo'n patroon. Als het wel was geweest, was het alleen maar meer bullish geweest. Wat ook interessant is om even naar te kijken, als we echt op zoek gaan naar redenen waarom de prijs gaat dalen. Er zit een death cross. En een death cross, een kruis des doods, is een signaal dat wordt afgegeven als het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen. Het is gewoon een lijn. Wordt ook wel de MA50 genoemd. Als je op YouTube kijkt, dat is die oranje lijn. Als die lijn het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen kruist naar beneden. En dat gebeurt hier. Voor de zekerheid. De sluitprijs is gewoon de prijs aan het eind van de candle. Als een candle een minuut duurt, is de sluitprijs de prijs aan het eind van die minuut. Nou, als je dan vervolgens, en we kijken hier naar de urenchart, dus een MA50, die lijn met die 50 closes, is niets anders dan een serie punten die met elkaar worden verbonden. Dan ontstaat er zo'n lijn, een trendlijn is het. waarbij het gemiddelde wordt genomen per punt van de laatste 50 sluitprijzen. Dus die lijn is per definitie altijd gladder dan de candles zelf. Maar als de candles een opwaartse beweging maken, zal die lijn ook een opwaartse beweging maken. Maar hij ziet er veel gladder uit natuurlijk. En die MA200 is precies hetzelfde, maar dan over 200 sluitprijzen. Dus die is nog veel gladder. En het duurt dus, als je een candlebeweging ziet, veel langer voordat die langzame lijn die MA200 gaat bewegen. En het duurt al niet eens zo heel lang voordat die snelle lijn die MA50 gaat bewegen. Nou, er zijn een paar dingen interessant om te zien. Zo gauw de candleprijs door zo'n MA-lijn heen breekt, en dat gebeurde voor de eerste keer op, of dat gebeurt heel vaak, maar als onderdeel van deze daling die we hebben gezien, gebeurde dat gisterochtend om 10 uur. Als dat gebeurt, is dat een licht bearish signaal, als die naar beneden breekt. En dat gebeurde gisteren en wop, daar ging die prijs. Als de candle vervolgens door die langzame lijn heen breekt, die 200, en dat gebeurde voor het eerst eergisteravond, om 9 uur, dan is dat een al wat sterker bearish signaal. De prijs steeg weliswaar eventjes weer, maar daarna daalde hij nog verder en daalde hij nog verder. En inmiddels zit de prijs op dit ogenblik, terwijl ik dit zeg, net iets onder de beide lijnen. Want een paar dagen later, om precies te zijn vanochtend, volgens mij was het om 8 uur, om 7 uur is de 50-lijn door de 200-lijn naar beneden gebroken. En dat is dat zogenaamde death cross, een sterk bearish signaal. Als de langzame lijn naar beneden door de snelle lijn heen, als de snelle lijn naar beneden door de langzame lijn heen breekt, dat is een death cross. Maar normaal gesproken kijk je alleen naar death crosses, kruisen des doods, op de dagchart. Dus een death cross is een signaal dat je normaal gesproken op de dagchart ziet. Dat ontstaat zo gauw een snelle lijn, de MA50, door een langzame lijn, de MA200, doorkruist op weg naar beneden. Andersom kan ook, dat is het zogenaamde golden cross. Dat is het signaal als de snelle lijn door de langzame lijn heen kruist op weg naar boven. En terwijl ik het zeg, ga ik even op zoek op de chart naar waar het laatste golden cross zit. En dat is al een hele tijd geleden. Dat was op 13 december, een hele tijd geleden, al bijna een maand. Op 13 december om 8 uur 's avonds. En als je dan kijkt vervolgens naar de prijsontwikkeling van de Bitcoin, tot die tijd deed het ding helemaal niks. Hij bewoog een beetje op zijn plaats. En vervolgens kwam dat golden cross. Dat vond dus op de 13e plaats 's avonds. En kijk wat er sindsdien met de prijs van Bitcoin is gebeurd. Dus dat golden cross en dat dead cross hebben wel degelijk een voorspellende waarde. Vaak duurt het even voordat het signaal ook daadwerkelijk bevestigd kan worden. Het gebeurt niet altijd meteen, maar hij is veel significanter op de dagchart. En dat golden cross op de dagchart, ik heb het niet eens aanstaan, dat ligt alweer een hele tijd achter ons. En er is zeker geen death cross te zien. Maar dat is eigenlijk het enige, en daarom noem ik hem even, het enige bearish signaal op de urenchart. Dus de vraag waar we deze podcast mee begonnen, is deze daling nu voorbij? Zou je zeggen, als je kijkt naar de urenchart en als ik kijk naar de dagchart, is het antwoord ja, want ik zie nergens duidelijke signalen nu dat de trend bearish wordt. De trend is en blijft gewoon heel erg bullish. En die paar bearische dingen die we gisteren zagen op de urenchart zijn er weer voorbij. Er is er eentje bijgekomen, dat is de death cross. Maar voor de rest is alles alweer voorbij. Kortom, ik denk, let het op de chart, dat de kans dat we stijgen qua bitcoin groter is dan dat die daling nu op dit ogenblik wordt voortgezet. Dat er een verdere daling komt, natuurlijk. Na elke stijging komt een daling. En daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar even terug te gaan naar de weekchart. Als je toch even de weekchart erbij pakt, en ik zal dat eventjes doen om erbij te zetten. Nogmaals, de weekchart op dit ogenblik gaat natuurlijk over een candle die nog niet klaar is. Maar alles gaat er nog steeds parabolisch omhoog. En zoals ik ook gisteren weer zei, en elke technologist zegt, na een parabolische stijging komt er altijd een enorme drop. En die parabolische stijging op de weekchart, daar is nog geen drop voor geweest. Die is er gewoon nog niet. Als je naar de weekchart kijkt nu en je negeert op dit ogenblik de laatste candle, maar zelfs als je hem meepakt, zie je nog steeds een parabolische stijging. Ja, maar de laatste candle is toch een rode? Ja, maar kijk eens even terug naar de chart. Je ziet ook twee rode candles in de parabolische week, in de weekchart. Twee rode candles op 23 november, op 7 december zit ook een rode candle. Allemaal in die parabool. Het zegt helemaal niks. Die parabool kan hem al een tijdje doorgaan. Maar die drop, die correctie, komt echt altijd. Dus er komt nog een zware correctie aan op die weekchart. En de vraag is natuurlijk tot hoe hoog die prijsstijging doorgaat voordat die correctie plaatsvindt. Dat weet niemand. daar, een van de belangrijkste graadmeters, blijft toch het volume. En het volume op de weekchart ziet er gewoon ook prima uit. Het stijgt alleen maar. Ik bedoel, het is nu dinsdag. De week is net een dag oud. Iets meer dan een dag oud. De week begint om 1:00 s'nachts op maandag. En we hebben nu al bijna de helft van het totale volume van afgelopen week. En dat was ongeveer de helft keer zoveel volume als de week ervoor. Kortom, het lijkt erop dat we gewoon nog lekker doorgaan met onze FOMO-run, in ieder geval op de weekchart. En de kans op een prijsdaling, ik acht hem veel lager dan de kans dat de prijs gaat stijgen. Even snel nog, hoe zit het met Ethereum? Eerst even de dagchart erbij. De reden dat ik trouwens Ethereum steeds noem en andere altcoins niet, is omdat het de coin is met het tweede hoogste marktkapitaal, laat ik het goed zeggen. Het marktkapitaal van Ether samen met het marktkapitaal van Bitcoin zijn ongeveer bijna drie kwart nu. Meer dan drie kwart zelfs van al het marktkapitaal dat er is. Vandaar dat ik hem erbij pak. Het is bovendien een coin waar natuurlijk veel over te doen is op dit ogenblik. Het is de drager of het netwerk, het Ethereum netwerk, is de drager van heel veel tokens. En het is een coin waar het dit jaar of vorig jaar veel over te doen was, omdat er immers een upgrade is gekomen van het netwerk. Er wordt nu veel gestaked. En dat zie je terug als je kijkt naar de charts. Het ziet er allemaal op de dagchart heel erg goed uit. Wat de peaks and troughs betreft, keurig allemaal bullish. De hogere pieken en de hogere dalen, dat is allemaal nog steeds gewoon in stand. Alleen de parabolic SAR is bearish nu. Unbalanced volume is bearish. Je ziet laag, dat zie je voor de eerste keer bij deze munt sinds een lange tijd. Als je naar de OBV kijkt, het volume dat in of uit een coin loopt, om het zo maar te zeggen, de hoeveelheid geld eigenlijk. En de OBV is op zich een interessante indicator om erbij te halen, om de trend te volgen. Dan zie je nu bij de OBV ook lagere pieken en je ziet lagere dalen. Dat betekent dat de OBV nu echt bearish is geworden op de dagchart. Dat betekent dat er voor Ether wel eens een correctie aan zou kunnen zitten te komen. Alleen de peaks en troughs zijn nog steeds bullish. Om dat te bevestigen zou de prijs van Ether nu moeten dalen op de dagchart gezien onder de $532. Maar het kan gebeuren natuurlijk. En hoe langer deze chart doorduurt, hoe langer deze chart consolideert, want de prijs wordt wat minder volatiel nu, des te hoger dat bedrag wordt natuurlijk. Maar op dit ogenblik is het onder de $532. Het kan morgen zomaar onder de $913 zijn, omdat we morgen weten of we een nieuwe trough hebben, de trough van morgen. Dat weten we nu nog niet. Voor de zekerheid, de prijs van gisteren, de low van gisteren was $911. Het kan de laatste low zijn, maar dat hangt vanaf wat de prijs vandaag doet. Morgen weten we of die low van gisteren een nieuwe low is. En als de prijs vandaag onder die 911 duikt, dan kunnen we nog dus niks zeggen, want dan moet je afwachten wat de chart morgen doet. Je kijkt alleen maar naar candles die klaar zijn en de candle van nu is gewoon nog niet af. Dus er komt een low aan op dit ogenblik van in ieder geval $911. Dat kan de low zijn. En als de prijs eronder duikt, is dat een heel helder signaal dat we op weg zijn naar een mogelijke bearish trend. Maar de low kan nog lager worden en dan is nog steeds niks aan de hand. Dan blijven we nog steeds in een bullish trend. Want om nu een bearish trend te krijgen, moeten we een lagere high hebben. Dus de volgende high moet lager zijn dan 1352, een lagere piek. En een lagere low. En die low moet op dit ogenblik lager zijn, nu nog, dan $532. Dus interessant om in de gaten te houden. Op dit ogenblik nog steeds bullish totdat het tegendeel is bewezen wat peaks en troughs betreft. Maar parabolic stop and reverse, die is bearish geworden al één dag gisteren. En vandaag is hij ook nog steeds bearish, maar dat telt niet mee. Unbalanced volume, ik zei het al, die is bearish. Kortom, deze chart ziet er niet zo mooi uit als de Bitcoin chart op dit ogenblik. En als je naar de dagchart kijkt, de urenchart kijkt op Ether, zie je daar nog niet heel erg veel van terug. Peaks en troughs zijn nog steeds bullish. Parabolic SAR is bullish. Unbalanced volume is nog net bullish. Moet niet te lang meer duren, maar is nog steeds nog net bullish. Daar zie je wel een driehoek ontstaan. Een bullish driehoek trouwens. Maar is nog steeds bullish. Alleen, het is toeval bestaat niet. Het is echt opvallend. Als je naar de urenchart kijkt van Ether, zie je ook een dead cross. Het is echt bizar. Eigenlijk bijna op hetzelfde moment als de dead cross bij de Bitcoin. En eigenlijk onder bijna dezelfde voorwaarden. Een aantal lijnen komen bij elkaar. Niet alleen kruisen die MA50 en die MA200 elkaar op weg naar beneden. Die kruising vindt ook nog eens plaats op de laatste piek. Een zware weerstandslijn op dit ogenblik. Ether heeft echt last om door die $1,152 heen te breken. En al hoe langer dat zo blijft, des te grotere kans dat die munt in prijs gaat dalen. De range nu op dit ogenblik zit tussen de $1,038 aan de onderkant, $1,152 aan de bovenkant, ook weer 10%, net als bij de Bitcoin. Kortom, kun je mooie trades op doen. Zet dan natuurlijk je buy order ergens in de buurt van die 1038. Vergeet alsjeblieft niet je verlies te beperken door een stoplimit sell order eronder te zetten. Maar let op de trend, zou je zomaar eens een keertje in een mooie longpositie kunnen komen. En stap natuurlijk niet te laat uit, want de volatiliteit wordt wat minder. Dat zie je nu al een beetje. Oké, tot zover Ether en tot zover ook de charts. Ach, nog even goud, gewoon omdat het kan. Goudprijs op dit ogenblik, als je naar de chart kijkt, heel simpel gezegd, de pieken zijn hetzelfde gebleven. De laatste piek die we hebben gezien van 5 november, niet hetzelfde gebleven, maar de laatste piek van 5 november is een weerstandslijn nog steeds. De prijs is daar nog steeds niet doorheen gebroken de laatste dagen. Je ziet wel hogere pieken ontstaan sinds het laatste dal van eind november. Hogere pieken en hogere dalen, dat laat duidelijk zien dat mensen goud in goud gaan. Je merkt duidelijk aan dergelijke charts, naar mijn mening in ieder geval, je merkt het aan de goudchart, je merkt het aan de bitcoinchart, je merkt het in meer of mindere mate ook aan de ethereumchart, en ook aan charts van bijvoorbeeld Litecoin, ook grote munten. Je merkt dat mensen bang worden om hun geld in dollars te laten zitten. Je merkt dat mensen wat conservatiever worden, licht conservatiever worden, als het gaat om het traden op de aandelenmarkt en toch besluiten om hun geld te parkeren in assets die een min of meer stabiele koopkrachtreserve zijn en eigenlijk vaak zelfs in dollarprijs groeien. En het zou mij niet verbazen, en het heeft alles te maken met het nieuws dat de komende tijd naar buiten zal gaan komen natuurlijk, maar het zou mij absoluut niet verbazen als die prijs nog verder stijgt. Als de stimulus uitblijft in Amerika, dus als Biden niet meteen een hoop geld ter beschikking stelt van mensen die het hard kunnen gebruiken, en dat geldt dus ook niet in, want heel veel mensen kunnen het geld hard gebruiken, maar stoppen het vervolgens in aandelen. Maar als die stimulus uitblijft, dan zul je naar mijn mening zien dat de prijs van goud en bitcoin snel zal kunnen gaan stijgen, omdat mensen dan weg zullen vluchten uit je aandelen. Als die stimulus komt, dan zullen veel mensen dat geld gebruiken om te gaan investeren. Opnieuw, vaak op basis in de aandelenmarkten, vaak op basis van psychologie, hebzucht. De aandelenmarkten zijn hebberig op dit ogenblik. De Fear and Greed Index van Wall Street, uitgegeven door CNN, is nog steeds greed, niet extreem hebberig, iets minder hebberig zelfs dan gisteren, maar nog steeds heel hebberig. En die zal dan steeds minder hebberig worden als dat geld uitblijft. En dan komen mensen terug naar goud. Maar als er stimulus komt, dan hou ik mijn hart vast eventjes. Want de mensen die nu op de Amerikaanse beurs, naar mijn mening, blind in aandelen stappen, gewoon omdat die prijzen zo hoog liggen, een soort FOMO-run, die komen van een koude kermis thuis. En overigens nog één ding wat koude kermissen betreft en het instappen in bitcoin. Het kan zijn als je deze podcast hoort dat je nog niet zo lang bezig bent met crypto. Het kan zijn als je deze podcast hoort dat je op het punt staat om te beginnen met crypto. Er zijn twee adviezen die ik je wil geven. De eerste is, stap alleen maar in, hoe verleidelijk het ook lijkt allemaal. Maar stap alleen maar in met geld dat je kunt missen. Ga niet je spaargeld opnemen dat je misschien hard nodig hebt om een nieuwe wasmachine te kopen of een afwasmachine of een droger, het studiegeld van kinderen of het toekomstige studiegeld van kinderen, doe het niet. Neem gewoon de beslissing om met geld, alleen maar met geld te gaan beleggen, dat je kunt missen. Ik zeg wel eens, het geld zou je in principe, nou op dit ogenblik heeft het niet veel zin met de huidige crisis, maar je zou je portemonnee met dat geld erin, zou je op een vol terrastafeltje moeten kunnen neerleggen en dan loop je weg. En je komt pas een dag later terug. En als je daar niet financieel heel erge consequenties van hebt, of geen consequenties van hebt, je kunt gewoon door blijven leven. Het is jammer dat het geld weg is, maar je kunt gewoon door blijven leven. Dan kun je dat geld met een gerust hart gebruiken om te gaan investeren. Maar als je heel erg veel zorgen zou moeten maken, als je die portemonnee verliest met dat geld erin, dan wil je dat geld niet gebruiken om te gaan beleggen. Want beleggen is altijd een risico. Als beleggen geen risico zou vormen, dan zou iedereen het doen. En dan zou iedereen ook altijd winnen. En dat is natuurlijk niet hoe de wereld werkt. En ook hier niet. Dus dat is het eerste waar je voor wilt uitkijken. En het tweede wat ik je wil meegeven is het volgende. Als je nou net bent begonnen hiermee, of ook als je het alweer een tijdje doet, maar af en toe het gevoel hebt dat je toch wat basale informatie mist, of misschien beslissingen neemt op basis van emotie, neem dan de tijd en de moeite om de video's te bekijken in de reeks Begin Hier, de playlist van Crypto Corners op YouTube. En je vindt die lijst met video's als je even naar onze startpagina gaat, www.cryptocorners.nl/start. Daar heb je een compleet overzicht staan. Ik zal die link voor de zekerheid nog wel even posten in de show notes. Daar heb je een compleet overzicht staan bovenin van de video's die je als eerste wilt bekijken. Het duurt bij elkaar, denk ik. Ik heb het nooit uitgerekend, maar denk 10 uur, 12 uur, dan ben je door al die video's heen. Pak er een goede kop koffie bij en bekijk die video's. Je weet dan eigenlijk zeker dat je daarna niet meer de fouten maakt die andere mensen maken. Je bent eigenlijk heel snel van een beginner ben je al een behoorlijk gevorderde belegger of trader. Als je alleen maar die video's een keer goed bekijkt. Dus ik kan je echt alleen maar aanraden, doe dat. We proberen je niks te verkopen in die video's of iets dergelijks. Ze bevatten gewoon informatie die je kunt gebruiken om ook in deze markten, die misschien helemaal nieuw voor je zijn, gewoon steeds weer de juiste beslissingen te nemen. Oké, dat was hem voor vandaag. Morgen geen podcast, want ik ben morgen de hele dag onderweg voor wat persoonlijke dingen. En die vragen mijn volle aandacht en focus. Dat betekent dat ik morgen helaas niet aan toe ga komen een podcast te maken. Sorry daarvoor. Donderdag ben ik er natuurlijk wel weer. En ook zijn we er donderdag met het Crypto Coiners Café, waarin je live kunt meekijken, praten, vragen stellen over alles wat met Bitcoin en crypto te maken heeft. En met een beetje geluk gaan we dus ook traden als de barometers er goed bij staan. Over die barometers gesproken, bijna vergeten. Hoe staat het ervoor vandaag? De Bitcoin barometer de Crypto Coiners scanner. Nou, de dagbarometer ziet er wel aardig uit. 0,4% in de plus. Is ook niet zo'n wonder natuurlijk na die dip van gisteren. Het bloedbad van al die altcoins, dat herstelt zich langzaam wat. Maar de 4 uur barometer staat in de min op 0,9%. De urenbarometer stond net nog in de min op 0,2%. Ik zou erg uitkijken met daytraden. En ik zeg hetzelfde als wat ik gisteren zei. En ik hoop dat je dat ook daadwerkelijk kunt doen als je je trades zo zeker mogelijk wilt laten lopen. Neem geen risico. Snel in de trade, snel uit de trade. Als je de barometer hebt, houd hem in. Als je dus de CryptoCoiners scanner gebruikt, houd die barometer in de gaten, ook tijdens het traden. Want je wilt niet worden verrast. Gisteren zijn toch weer een aantal mensen behoorlijk verrast door de enorme dip die opeens optrad. Een enorme fluctuatie van de prijs van de Bitcoin. Eerlijk is eerlijk, toen ik begon met deze podcastaflevering stond de Bitcoin op $36.000. Nu staat hij op $35.000. En terwijl ik dit zeg, duikt hij er zelfs weer wat onder. $34.996. Dat zijn fluctuaties, dat is een volatiliteit, die is gigantisch. Heel veel altcoins reageren daar heel allergisch op. En dan zit jij net, en door te dalen in prijs, en dan zit jij net in een longpositie in zo'n altcoin, gewoon omdat je het gevoel hebt dat je moet gaan traden. Wees wijs, doe het niet. Je kunt je geld echt maar één keer uitgeven en stop het dan in trades waarbij je een veel grotere kans van slagen hebt. Ook als dat betekent dat je nu even een week niet kunt traden. Zo is het dan. Oké, dat was hem. Tot zover. Misschien morgen bij het donderdagochtend bij het CryptoCoiners Café om 10:30. En anders spreek ik je donderdag weer bij de eerstvolgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading voor zover het gaat. Tot dan, dag.